Ja, bij de livestream wordt er zo mooi afgeteld. Hè? Dan weet je het precies. 5, 4, 3, 2 en dan gaan we. Eerst meer op de klok kijken. Dat voelt ook een beetje meer als van ouds. Hè? Dan was het iets relaxter. Je denkt, ik ga maar eens beginnen. Dan gaan we beginnen. En het is ongeveer 7 uur, dus het is goed om te gaan beginnen. Fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom. Fijn om hier een klein groepje te kunnen begroeten, ontmoeten op deze bijzondere avond. En fijn ook om mensen thuis te mogen begroeten, ook al is er geen beeld. Er is wel geluid thuis en ik hoop dat er honderden mensen mij luisteren. Dat weten we gewoon niet. Ik hoop dat heel veel mensen gezegend worden. En misschien horen we daar later een getuigenis van, dat kan nog. Welkom iedereen en ik stel voor dat we deze dienst beginnen met een mooi lied. Een lied met allerlei redenen om dankbaar te zijn. Komt, laat ons zingen, God is goed. Dat is opwekking 224. Opwekking 224. Een dienst met ook getuigenissen vanavond. En ik denk dat in heel veel getuigenissen dit ergens wel de bodemlijn zal zijn. God is goed. We getuigen van Gods goedheid, ook vanavond. 224.
Zonde maakt ons Christen.
Zo samen bidden om een zegen voor deze diensten. Samen God ook danken. Heer, we willen u danken dat u goed bent. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo al deze regels samen mochten horen, mochten zingen, mee mochten lezen. God is goed. Heer, dank u wel voor uw goedheid. Heer, uw zorg voor ons, uw zegen aan ons, uw nabijheid in de omstandigheden van het leven. Heer, uw zegen voor ons in het afgelopen jaar. Uw liefde, uw genade. Heer, dank u wel dat we op u mogen vertrouwen, ook voor alles wat voor ons ligt. Heer, in alles, in het geloof, in het besef, in het weten dat u goed bent. Heer, we bidden om een zegen ook voor deze avond, voor als we hier samen zijn. Heer, dat u in ons midden bent. Dat u in ons hart spreekt. Heer, dat door getuigenissen heen en door wat we zingen, door wat we horen heen, we dicht bij u zullen zijn, van u zullen horen en dat u ons hart aanraakt, Heer. Heer, geef vrijmoedigheid om te getuigen, om samen te getuigen, God is goed. Heer, geef licht en waarheid door uw woorden heen. Heer, zo bidden we om een zegen voor ons hier in dit gebouw. Heer, maar ook op elke plek thuis waar mij geluisterd wordt of teruggeluisterd wordt. Heer, ook bij mensen die ziek zijn. Heer, we denken aan broeder Zoet, die net genoemd werd door Piet, die in het ziekenhuis, die zijn ziek zijn. Heer, we bidden om uw nabijheid, om uw goedheid, om uw zegen, ook voor hem. Heer, en ook voor iedereen in ons midden. Dank u wel, Heer, dat u van een ieder weet hoe het met hem of haar is. Naar geest, ziel en lichaam. Heer, u kent en doorgrondt ons. We mogen ons aan u toevertrouwen. En dank u wel voor uw goedheid en uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Van die goedheid willen we nog twee coupletten zingen uit een mooie oude psalm, Johannesheer 357, voor de mensen thuis ook, het eerste en het zesde couplet, die zo mooi zingen over Gods goedheid. Oh. Deze psalm spreekt ook van Gods goedheid zelfs in de dood. Zelfs als we sterven, dat God nabij is en goed is. En ook in de Johan de Heerlied wat we gezongen hebben, spreekt erover, over de eeuwigheid. Dat God er voor ons zal zijn. We hebben gelukkig meer hoop dan alleen het tijdelijke leven, het aardse. We hebben een eeuwige hoop. En we mogen daarop vertrouwen als we de toekomst ingaan. Wetend dat er meer is dan de jaren die nog zullen komen of de dagen die nog zullen komen. Maar er is een eeuwigheid waar we naartoe leven. En naar goede gewoonte herdenken we in de oudejaarsdienst ook de mensen die daar al naartoe zijn. Die gestorven zijn, die overleden zijn, die in de eeuwigheid zijn. En ik wil vanavond heel gewoon alleen de namen voorlezen met de data waarop deze mensen overleden zijn afgelopen jaar. En we realiseren ons samen, hoop ik, denk ik, dat als ik namen noem en data noem, dat er veel meer over te zeggen is. Dat er iets aan vooraf ging en dat het hele verschillende omstandigheden waren. Dat het soms een moeizaam ziekbed was, dat het soms een lang lijden was, dat het soms onverwacht was, dat mensen soms op hoge leeftijd stierven en soms heel jong. En dat het gemis ook heel verschillend ervaren zal zijn. Dat elke situatie weer uniek is en dat het een gemis is en dat wij hen missen. En dat er veel verdriet is. En dat er troost is, gelukkig bij God. En dat er hoop is. En dat er veel meer over te zeggen is. Dus als we deze namen noemen, deze data, nou, laten we samen meeleven met de mensen die achtergebleven zijn. En aan hen denken. En samen stilstaan bij het gemis van deze mensen in ons midden. En afgelopen jaar zijn in ons midden overleden op 19 januari Jan van Rissen. En op 4 maart Wim Spaan. Op 15 april Jans Kruithof aan het Goor. Op 19 september, Hymen Fixen. Op 11 oktober, Piet Tuinstra. Ook op 11 oktober, Jaden Chipipa. Op 24 oktober, Elisha Tan. Op 11 november Ali Meijer Grootkazijn. Op 4 december Wouter Schraven. En op 15 december Henk Kwakkel. Zullen we als nagedachtenis aan hen en ook vooral aan de familie die achtergebleven is, zingen samen opwekking 518. Heer, u de grond en kent mij. En daarmee belijden dat God al deze gezinnen, al deze situaties, al deze personen kent. Dat hij bij hen is, voor hen, naast hen, rondom hen. Altijd. Dat God zijn handen op de achtergeblevene wil leggen en hem wil dragen. Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. Opwekking 518. Vader, dank u wel dat wij dit zingend mogen belijden. Dat u altijd bij ons bent. Voor, naast, achter, onder ons. Heer, dank u voor uw nabijheid en uw zorg voor ons. En dank u wel dat we dit ook mogen uitzingen, uitspreken over al die mensen die achtergebleven zijn. Waar mensen gestorven zijn. Heer, over elke lege plek. Heer, dank u wel dat u daar bent. We bidden dat uw krachtige aanwezigheid, de troost van uw aanwezigheid, het besef van uw aanwezigheid, daar zal zijn. Heer, om verdriet te hebben, om rouw te verwerken. En om verder te kunnen leven met hoop en verwachting. Omdat u erbij bent. Omdat u verder leidt. Omdat u goed bent. Heer, dat bidden we ook over al deze gezinnen, over de achtergeblevenen en over onze levens. Heer, dank u wel dat u bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. De andere goede gewoonte op oudejaarsavond is om ruimte te geven aan getuigenissen. En ook vanavond is daar ruimte voor. Een aantal mensen hebben dat vooraf gemeld. Dat was ook een beetje om het te kunnen organiseren, om te zorgen dat de mensen die een getuigenis wilden geven hier konden zijn. Omdat niet iedereen mocht komen. Dus ik weet gelukkig dat er een paar mensen zijn die een getuigenis willen geven. Maar dat neemt niet weg dat er ook voor andere ruimte is. Dus als u nu hier zit en denkt, ik heb ook een getuigenis, maar ik had me niet opgegeven. Geen enkel probleem. Kom gewoon naar voren. Deel gewoon wat er op je hart is. En laten we elkaar bemoedigen met onze getuigenissen. En ik wil daar graag nu de ruimte voor geven.
Nou, ik had me aangemeld, dus dan ga ik maar meteen. Dan kan ik lekker rustig luisteren daarna. Afgelopen zondag zat ik te kijken naar de beamdienst. En de beamdienst die is altijd om 11 uur op de tv en ook via YouTube. En dat is wat vroeger altijd ronduit was. Dat zijn de jongeren, is de jongerenorganisatie van de EO. En ik moet zeggen dat het voor ons pubers en jongvolwassenen best een beetje lastig is om om 9:30 uit bed te komen en voor de televisie naar Luctor te gaan kijken. Dus Gerrit en ik die kijken om 9:30 naar Luctor. En dan om 11:00 dan proberen we de jongelui zover te krijgen dat ze voor de tv zitten. En naar Beam kijken. Dat is een 30 minuten en dat spreekt ze nou net eventjes wat meer aan. Helaas, maar goed, het is zo. Maar goed, daar zat ik naar te kijken en toen hadden ze al een beetje een terugblik op het afgelopen jaar. Wat er allemaal gebeurd was, ook binnen de Beam-organisatie. Wat ze allemaal van de grond hadden gekregen sinds de coronatijd. En toen ik dat zag, toen dacht ik, nou ja, we hebben ook eigenlijk zoveel reden. Ik heb ook zoveel reden om dankbaar te zijn. Ondanks dit hele gekke jaar voor iedereen. En ik dacht, nou, daar moet ik eigenlijk toch wel wat over zeggen in Luctor. Dat kan ik toch niet zomaar voorbij laten gaan. En tegelijkertijd moest ik ook wel een beetje lachen in mezelf. Want ik moest denken aan vroeger, toen ik hier als jong meisje in het oude Luctor zat. Dan zeiden soms zomaar ineens een voorganger, wie wil er een getuigenis geven? En dan dacht ik altijd bij mezelf, waar moet je nou in de vrede een getuigenis over geven? Nou, en nu dacht ik bij mezelf, nou, wat zal ik nou eens uitkiezen om te gaan zeggen? Dus ik vind het mooi om te ontdekken dat ik... Ja, dat als je met de Heer wandelt, dat je ook groeit in je geloof. En nou, dat is niet aan mezelf, maar dat is genade van de Heer. Waar ik ook heel dankbaar voor ben, dat wil ik toch ook even noemen, is toen ik met de kerst keek naar de nieuwjaarsboodschap van onze koning. En dat hij woorden uit de Bijbel aanhaalde van Paulus. En nou, daar werd ik eigenlijk zo blij van en dat vond ik zo bijzonder. En ik dacht, ja, misschien is er nog wel nooit zoveel gebeden voor het koningshuis en voor de regering als op dit moment. Dus nou, ik vond dat een hele mooie bemoediging ook om te zien dat gebed weer zo krachtig is. Hè? En voor de rest ja, wil ik wat zeggen over onze trouwtekst. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Die hebben Gerrit en ik bijna 25 jaar geleden meegekregen. Hij hangt op onze slaapkamer en ik loop er meerdere malen per dag langs. En ik moet zeggen dat ik daar de laatste periode nou, veel bewuster nog weer mee bezig ben. Want als ik kijk naar het journaal en naar alles wat er omheen gebeurt, nou, dan word ik niet blij. En dan denk je soms van, oh, wat gaat er allemaal gebeuren en wat moeten we allemaal wel en wat mag er allemaal en nou, dat soort dingen. Maar als ik dan weer naar die tekst kijk en ik lees in de Bijbel en ik kijk naar Luctor, de diensten en naar de beamdienst en ik zing en al dat soort dingen. Nou, dan geeft me dat weer rust en dan denk ik, ja, zo is het. We moeten ons oog gericht houden op Jezus, want hij is de voleinde van ons geloof. En het mooie van deze tijd, waarin het toch best wel onzeker en donker is, vind ik ook nog, en daar wil ik dan mee afsluiten, dat is dat... Dat we juist als christenen in deze tijd natuurlijk zo'n verschil kunnen maken. Het is best donker in de wereld. Wij zijn allemaal stralende sterren. Ik voel me niet altijd zo en zo zult u zich waarschijnlijk ook niet altijd voelen. Maar we zijn het wel. En alleen al door ons rust en vertrouwen op God om dat uit te stralen naar de mensen om ons heen. Ja, daardoor zullen we in deze tijd, denk ik, extra opvallen. En ik hoop dat dat ook een gelegenheid zal zijn, ook voor u en ook voor mezelf, om te getuigen van onze Heer en Heiland, die van ons houdt, die voor ons zorgt en die ons een hoopvolle toekomst geeft. Goed uiteinde alvast via deze plek en een fijne dienst nog.
Opgegeven. En ik kan het vaak niet vertellen. En dan denk ik, oh, hoe moet ik dat doen? En daar, zo. Is het nou goed? Hoe moet ik dat doen? Nou is het goed. En daarom heb ik het opgeschreven. Ik denk, dan weet ik tenminste dat het goed gaat. Dit jaar was een bijzonder jaar en niks was gewoon, maar God is dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat we dit nooit vergeten. Ik ben Bea Bonsing, voor degenen die de link kunnen leggen. Ik heb mijn trouwen 50 jaar in Zwolle gewoond. En nu alweer 3,5 jaar in Oldebroek en met plezier. Hoe dit jaar voor mij is geweest, ik sta positief in het leven en heb geen corona gehad en heb ondanks dat genoten. God was er altijd. Ik kan danken dat ik 2 achterkleinkinderen heb gekregen die goed gezond zijn. En dan krijg ik dan weer foto's of filmpjes van op die app. Dat is een voordeel van deze tijd. Soms heb je geen woorden en leg je het maar in gebed bij God neer. Maar door deze corona van afstand houden merk ik dat je ook gemakzuchtig kunt worden. Ook wat lukt jou betreft. Ik moet me toe manen om te gaan en dan wil ik iedereen voorop roepen dat we niet lauw worden. We kunnen altijd bidden en wat we zien om ons heen, voor moeite of wat niet goed is, breng het in gebed voor God en laten we de kritiek zoveel mogelijk achterwege laten. We leven in de eindtijd, dat zien we alles in alles om ons heen. Laten we ook vooral voor de jeugd bidden en ook aansporen om de weg met God te gaan. Maar laten we ook zelf een getuige wezen die blijmoedig elke dag van de Heer kan getuigen. En dan vraag ik ook, Heer, wat kan ik vandaag nog doen? En hij wil ons leiden. Jezus komt spoedig, dat geloof ik. Maar we willen zo graag dat we die liefde, dat we die lief hebben meegaan. En ook naar de Heer, dat die ook de Heer kennen. Dit is ook Gods verlangen. Hij houdt zoveel van ons, dat hij daar zo'n geduld met ons heeft. En ik wil ook iedereen bedanken die de hele jaar, ondanks de corona, altijd meegewerkt heeft, ook in Luchthor. Want dat was ook altijd niet eenvoudig. En ik wens jullie een heel gezegend 2021.
Bea die kondigde zichzelf al aan als Bea Bonsing. En het bijzondere is, dat is nog niet zo lang geleden, mijn vader heeft een dagboek gemaakt. En een poos terug toen las ik daarin. Op 15.05.53 ben ik geboren en Bea Bonsing die heeft bij mij gekraamd. Afgelopen jaar was voor mij ook wel een bijzonder jaar. Vergeef me als ik emotioneel ben. Ik heb wel dingen op mijn hart die ik erg wil zeggen. En ik was bij Gerrit Franken. Gerrit Franken die zegt, ik krijg nog zoveel van boven. Dat vond ik zo mooi om te horen. En zelf denk ik ook wel dat ik dingen van boven krijg. En in de eerste plaats wou ik lezen Psalm 78, vers 1 tot met 4. Luister mijn volk naar wat ik u leer. Luister goed naar wat mijn mond zegt. Ik wil wijze dingen zeggen en u vertellen wat van oudsher nog een geheim was. Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Zij vertelden het ons. wij vertellen het weer door aan ons nageslacht. Kinderen, kleinkinderen, wij vertellen hun over de grote daden van de Heere, over zijn kracht, over zijn wonderen die hij heeft gedaan en ook naar aanleiding over de wonderen. We hebben ruim 2 jaar terug naar het stilstand van Annette gehad. En er staat ook in de Bijbel, we moeten het ook doorvertellen. En ook aan ons nageslacht. Het is een God van, niet alleen van wonderen, maar er gebeurden ook wonderen. En er staat ook ergens in de Bijbel, als alles opgeschreven zou zijn wat de Heer Jezus beleefd heeft, er hadden er nog 10 boeken bij geweest. Maar het belangrijkste, er staat in de Bijbel. En wat ik afgelopen jaar mij ook heel erg aangeraakt heeft, is in de dienst van Willem. Dan vraagt Willem aan het eind van de dienst, wie wil er, in die dienst werd er gevraagd, wie wil er meer kracht? Nou, ik zou je vertellen, de afgelopen paar jaar, is mijn energie behoorlijk geslimmerd. En toen Willem die vraag, wie wil meer kracht? Ik. Wij hadden het over lauwe lectorianen. En dan denk ik, lauwe lectorianen, waarom gaan er niet meer op staan? Wie wilde niet meer kracht? Want ik heb meer kracht gekregen om te spreken en naar andere mensen uit te reiken. Dankjewel, Willem. Wat wil ik nog meer zeggen? Wat me ook heel erg aangeraakt heeft, was een liedje van de Lize. En de Lize die zong over de kleine dingen. Het zijn soms hele kleine dingen die wij als mensen kunnen doen voor de Heer. Zij nam het voorbeeld van de 5 broden en de 2 vissen. Maar wat is nou 5 broden en 2 vissen? Voor 10.000 mensen. Maar zij zegt, het ging erom dat het jongetje gaf die 5 broden en die 2 vissen. En wat ging de Heer ermee doen? Die ging de 10.000 mee voeden. En zo mag het voor ons ook zijn, mensen. We moeten soms kleine dingen uitreiken en het kan grote gevolgen hebben. Ik heb het net als Bea ook een beetje op papier gezet. Ik denk anders dan. En wat mij met de kerst heel erg aansprak, dat Maria zei van, voor God is niets onmogelijk. Wat hij zegt, gebeurt. En met de kerst was het die Oostendorp hier. En het die zegt, we hebben een slecht bericht. Ik heb aan de ene kant ook slecht bericht, maar aan de andere kant ook goed bericht. Ik weet nu dat er een oorzaak is dat ik niet zoveel energie heb. Er zal toch iets aan de hand wezen met mijn hart. En daar gaan ze komend jaar mee onderzoeken. En dan wil ik nog een klein stukje, hoe noem je dat, reclame maken voor de Week der Gebeden. En Annette zal dat lezen. Ik ben de laatste tijd nog wel redelijk vaak even in het oude Lukteboek aan het zoeken geweest.
En in het oude Lukteboek staat dan ook iets over hoe het vroeger in de diensten ging. En dan mocht ik dat voorlezen. Soms is er weinig stof tot spreken en is het moeilijk iemand te bewegen wat te zeggen. Vaak spreken er veel meer. Een enkele maal is er zoveel drang tot spreken, tot het geven van een getuigenis, dat men tijd tekort komt. Vooral de oudejaarsavondsamenkomsten zijn bijzonder geëindigd tot het uitspreken van vele getuigenissen. De vrijdagavondbidstonden, al ontstaan lang voor de opwekking aan de Zandweg en altijd geregeld voortgang gevonden hebbende, zijn in de loop der tijden heel verschillend bezocht geworden. Het is vanzelf een oud boek, dus ook een beetje ouderwets Nederlands, maar dat kan ik ook niet helpen. Er waren tijden dat er 20 of 30 personen geregeld elke week samenkwamen. Er waren ook tijden dat er niet meer dan 2 of 3 bij elkaar waren. Het gebeurde eens tijdens, het was in de hooibouw, dat Jochem van de Weg alleen op de bidstond was geweest. De volgende dag vroeg iemand hem, hoeveel waren er gisteravond op de bidstond? 2, antwoordde hij. En de vraag, wie er dan nog meer was, was zijn antwoord, God en ik. En wij hebben het goed samen gehad. Ik heb eerst gezongen, toen een hoofdstuk gelezen, daarna ben ik neergeknield en heb ik gebeden. Toen weer gezongen en daarna ben ik weer naar huis gegaan. Er is vaak beweerd dat hier de krachtcentrale was voor de Luctor-gemeenschap en niet ten onrechte. Voor zover men weet, heeft Luctor en waarschijnlijk ook wel de beweging voor Luctor bestond meegedaan aan de oproep der Evangelische Alliantie, de eerste volle week van het jaar als gebedsweek te willen beschouwen. En zo zijn dan steeds in de week der gebeden, avond aan avond in de regel, op verschillende punten in de omgeving bidstonden gehouden, die het ene jaar meer dan het andere toch in de regel, als de weersomstandigheden het enigszins toelieten, tamelijk druk bezocht geworden.
Mag jij verder aankondigen?
Nou, dat was, wat het ons betreft, wil ik jullie aanraden om de eerste week van het volle van het nieuwe jaar te beginnen met de week der gebeden. En die wordt hier gewoon in Luctor gehouden. Er mogen maximaal 50 mensen binnenkomen, 30 in de grote zaal en 20 in de klein Luctor. En als er te veel komen, dan kunnen jullie natuurlijk ook gewoon een kringetje maken op de parkeerplek en vanuit de auto bidden. En ik zou zeggen, we gaan de krachtcentrale aanzetten volgende week.
En allen ook een goed 2021 gewenst.
Goedenavond allemaal. Voor de mensen thuis, ik ben Bart Buxtorf. Ik wou van de week schoot me iets te binnen, wat al heel lang geleden gebeurd is. En dan vond ik dat toch wel mooi en mooie bemoediging. En dat gaat over de gelijkenis van de ponden. In Lucas 19 lees ik even de eerste twee. Het eerste, één vers, Lucas 19 vers 12. De Heer Jezus zei, een man van hoge geboorte trok naar een verre land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Hij riep 10 van zijn slaven, gaf hun 10 ponden en zeide tot hen, drijft handel tot ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap, we willen niet dat deze koning over ons wordt. Nou, enige jaren geleden moest ik een zondagsschoolverhaal vertellen over dit onderwerp. Had ik dus goed bestudeerd. En mijn zondags, smiddags, we waren samen aan de afwas. Ik zeg tegen Fenna van, dit is wel een mooi verhaal, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Ik zeg, ik zou het niet weten hoor. Ik denk, ik kan het wel vertellen, maar ik wist het niet. Nou ja, je kan ook niet alles weten natuurlijk. Dus die middag, ik vertelde het verhaal. En ik zeg tegen die kinderen van, nou, dat is een mooie gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft. Maar wat zou dat nou betekenen? Toen zegt een van die kinderen van, nou, dat de Heer Jezus naar de hemel gaat en straks terugkomt om met de mensen af te rekenen. Ik word er nog ontroerd van, want dat is het gewoon. En dan zie je dat de Heer God volwassen mensen iets niet geeft, wat die kinderen wel geeft. Dus ik stond daar voor dat groepje. En toen het een meisje was dat, die dat zei, nou, de tranen sprongen me in de ogen van ontroering. En prompt viel het licht uit. Dus ik stond er met tranen in mijn ogen, maar niemand zag dat. Dus weggeveegd. En toen ging het licht weer aan. Nou, dat vond ik wel een hele mooie knipoog van de Heer God. Nou, dat was hem.
Ja, ik ben Driek van Schoren. Ik had me niet opgegeven en ik had ook helemaal niet de intentie om hier te staan. Al een aantal weken is dat bekend dat je hier een getuigenis zou kunnen geven, maar er was totaal niks in me tot van de week. Het kan een beetje kabbelen in je leven, maar van de week was het echt storm in mijn leven. We hebben een huis in Wezep en de bewoners die er nu het huren, die gaan vertrekken. En dan komt het proces dat je het weer opnieuw gaat verhuren. En we hadden het op, mijn dochter die had het op Facebook gezet. En we kregen overweldigend veel reacties, enorm veel. Maar ik had het zelf wel erg moeilijk. En toen had ik een dag gepland met die mensen, van dat ze om de beurt ook al door de corona konden komen. En dan komen die mensen, je praat met die mensen. En dan hoor je zoveel verhalen van mensen, van moeilijkheden. Hoeveel moeilijkheden als er bij mensen zijn. En dat ze daardoor ook uit het huis gaan en een nieuw huis zoeken, een nieuw leven willen beginnen. En dan zit je ook een beetje te kijken naar je eigen leven, wat je leeft, de moeilijkheden die er ook in kunnen zijn. Maar de bewoners die er nu in wonen, die hebben een foto in de kamer staan en er staat Jezus leeft op met dat gedeelte van dat glas in lood. En dat viel mensen op. En we hadden het net over vrijmoedigheid. En dan raak je aan de praat met die mensen. En dan kun je nog dieper bij die mensen naar binnen komen. En dan kun je getuigenis van God geven, terwijl je het zelf heel moeilijk hebt. En dan denk je, God, je had het net over de kracht, dat je kracht krijgt. Hoe kan ik nou dit met mensen delen? De liefde van God, terwijl je zelf zo moeilijk zit. Kun je toch liefde van God aan die mensen geven die het zo moeilijk hebben? En toen kwam ik 's avonds bij mijn dochter en ik had het toen nog moeilijker door al die gesprekken die ik gehad heb en al die ellende die over mij heen kwam, dat ik eigenlijk heel zwaar in de put raakte. Ik kreeg zelfs hele nare gedachten. En toen hebben we God gevraagd. Ik zeg, God, ik kan het niet, help mij. Want de duivel die is zo met me bezig. Trek me eruit. Ik heb een hele onrustige nacht gehad. De volgende dag ben ik gaan wandelen. En ik kwam overal wat mensen tegen. En ik raakte met allerlei mensen aan de praat. En als ik dan hoorde de bemoediging die mensen vanuit zichzelf gaven in deze moeilijke tijd, dat ik voelde gewoon de warmte weer in me opkomen. Ik ontmoette een vrouw die was gescheiden weer. Maar die vrouw die begon, ik kende ze ook alle twee wel, en die vrouw die begon te vertellen, ze was al jaren niet meer naar de kerk geweest. Ze had ook heel sumier contact met haar ex. Maar ze zegt, ik ben nu zo ver wel, dat ik mijn man kan vergeven. En ik hoop dat we ooit nog eens een keer samen weer met de kinderen ergens naartoe kunnen gaan. En dat we samen weer in gesprek kunnen. En toen denk ik, kijk, dat is een klein signaaltje van God die wil mij laten zien van, vergeef en ga verder. En getuig van de Heer. Ik ben 's avonds thuis. De belde mevrouw aan. En de heer Vlier, Willem, die had een mooie schilderij. Daar hebben we gekocht met de bazaar hier van de verloren zoon. En Willem ging de deur op. En toen hoorde ik al gelijk een gesprek over het schilderij over de verloren zoon. En toen zijn we naar de fitness van de sportschool. Die zit dicht op dit moment door de coronavirus. Maar die mevrouw die wou graag een spinningfiets wou ze graag meenemen. Kon ze thuis spinning gaan doen. Dus ik zeg, nou, dat kan. Maar je moet zelf vervoer regelen. Ze had een man geregeld. Ze zegt, ja, en ik heb die man geregeld omdat jij die ook moest ontmoeten. Ik denk, nou ja, waarom moet ik die man ontmoeten? Maar toen zag ik wel, hij had een mutsje op van met die vier. En velen weten dan wel wat dat betekent. En we raakten in gesprek met elkaar. En ik denk, dat is gewoon even in- en uitladen. Maar de deur was los. Ik zei, nou, laten we dan de deur maar even dicht doen. En kom maar binnen. En dan gaan we even praten. Ik zei, want ik heb het ook hard nodig. En toen die vrouw zei, ja, want hij is timmerman. Hij is zzp'er. Ik zei, nou ja, ik ben ook nog timmerman geweest. En hij zegt, ja. Hij zegt, ken je wel meer timmerlieden die christelijk zijn dan? Nou ja, ik zeg, als ik uit onze eigen kerk kijk, ik zeg, dan kan ik heel wat timmerlieden opnoemen die christelijk zijn. Hij zegt, ja, hij zegt, maar het is erg moeilijk om als christen in de bouw te leven, hè? Ik zeg, ja, dat klopt, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, ik zeg, het is niet makkelijk. Ik zeg, ik heb jongens gehad, die vloekten enorm in de bouw. Ik zeg, ik heb ook een collega gehad. Ik zeg, die vloekte elke zin. En toen zei ik tegen hem, ik zei, heb je een vader? Ja, zei hij. Ik zei, nou, ik hoop niet dat je je vader zo beledigd had. Ik zei, want ik heb er een hekel aan als je mijn vader beledigt. Hij zegt, wie dan? Ik zeg, nou, mijn vader is de vader in de hemel. Ik zeg, en die mag ik nooit beledigen. Ik heb een aantal, ja, een half jaar met hem gewerkt, een aantal maanden, misschien wel een jaar. Hij vloekt nooit meer. Totdat hij op een gegeven moment toen bandde hij eruit en hij kwam weer bij. Hij zei, Driekus, sorry, ik weet dat je er een hekel aan hebt. Hij zegt, ik zal het niet weer doen. Dan vertel je iets tegen iemand. Hij is niet, ik geloof helemaal niet dat hij gelovig is geworden, maar hij heeft het toch in zich opgenomen. En deze jongen die zei nu ook, dan gisteren of eergisteravond, hij zegt, ik heb het zo moeilijk als het bouwen, wel eens in de keer doe ik. Hij zegt, dan hoor je van allerlei talen. Hij zegt, maar ik probeer toch iedere keer iets een licht te zijn onder mijn collega's. Ik zeg, jongen, als je dat volhoudt, dat we, je had het net over van die uitzending van dat we een licht moeten zijn, dat we uit moeten stralen naar een ander. En daar krijg je zelf ook weer kracht van. Want ondanks de moeilijke tijd die ik van de week heb gehad, werd ik daardoor zo bemoedigd weer. Dat we, want we hebben daar een anderhalf uur in de VN staan getuigen van wat heb jij meegemaakt, wat heb jij meegemaakt. En de ene bemoediging op de ander die kwam, de enige gebedsverhoring naar de ander die kwam. Hij vertelde wat, ik vertelde wat. En daar ben ik zo verwarmd geworden, zo bemoedigd geworden, dat ik vanavond hier dat ook aan jullie wil geven en ook de luisteraars ook thuis, van dat we onze vrijmoedigheid tot God niet prijs moeten geven en dat we spreken moeten. Spreken van God tot in lengte van dagen. Zolang we de kracht gekregen hebben van God, dat we blijven spreken van God. Ik wens jullie een gezegende jaarwisseling en een goed nieuwjaar.
Ik heb me ook niet opgegeven. Maar ik voel me ten opzichte van God een beetje schuldig als ik niet iets wil zeggen. Dus zodoende sta ik hier toch. Ik heb het de afgelopen maanden een boek gelezen van Tom de Wal. En dat heet Jezus aanraken. Heeft heel veel voor mij betekend. Echt om de Bijbel te geloven. Om daarin, wat daarin staat, om dat ook in de praktijk toe te passen. En ik kwam er steeds weer mee in aanraking. Met allemaal teksten die me enorm bemoedigden. Ging steeds weer over hetzelfde. En ik denk, hier moet ik iets mee. Het is altijd al zo geweest dat gij geheel anders staat er dan in het woord. Dan denk ik, ja, waarin laat ik dat zien? Alleen dat ik op zondag naar de kerk ga? Als ik de Markus 16 lees, dat heeft me ook altijd aangesproken. Vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel vaart, ten hemel voer, zeg maar. Dan stuurt hij de discipelen erop uit en die zegt, verkondig het evangelie aan de hele wereld. En de discipelen die gaan op pad. En ze komen overal. En dan lees je in Markus 16, de mensen die het hoorden kwamen tot geloof en de tekenen volgden. Dan denk ik van, dat horen ze toch ook van ons te verwachten? Dat ze dat van mij kunnen zeggen, van ons kunnen zeggen als christen. Wij hebben ook het evangelie gehoord en we zijn tot geloof gekomen. Wat laat ik voor tekenen zien? Wil ik twee teksten lezen die Markus schrijft. Voorwaar, Jezus zegt, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dan denk ik, niet twijfelen. En dan gaat het mij helemaal niet om van die spectaculaire dingen. Maar ik heb al wel ervaren, als we de Bijbel geloven, als we Gods woord mediteren, dat er dan wonderen gebeuren, in het klein. Maar die zijn gewoon genoeg. Kijk, Petrus, een schoonmoeder, die had koorts. En Petrus bestrafte die koorts. En de koorts ging weg. Dat zal hij in geloof gedaan hebben. En de Heere die zegent dat. En Markus die schrijft nog verder. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Geloof. Vrees niet, geloof alleen. Tegen de Canaanese vrouw werd gezegd, groot is uw geloof. Dat wil de Heere, dat we geloven, dat we zijn woord geloven en dat we dat woord gelovend in praktijk brengen. En durven we dat? Heb ik verwachting als ik bid voor iets in geloof dat het zal gebeuren? Markus heeft het gezegd. Niet twijfelen, maar geloven dat het gebeuren zal. Het zal ook gebeuren. En Johannes schrijft er ook nog iets over. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Ik denk, moet ik als christen dan steeds weer in twijfel trekken? Dat mag toch niet? Dat mag toch niet? Het staat er toch zo duidelijk. Dus in hem blijven en zijn woorden in mij. Dus dat is nodig. In hem blijven bij wat ik doe, wat ik zeg. Zijn woord mediteren, me eigen maken. En zo komen zijn woorden in mij. En dat werkt gewoon. Dat werkt. Als je ergens bent en je praat met de mensen en je hebt Gods woord je eigen gemaakt, dan komt dat woord in je hart, in je gedachten. En dan kun je daarmee. En dan zeggen ze, jongen, ik heb nog nooit zo iemand zo horen praten. Zo wordt er nooit tegen mij gepraat. Ik denk, ja, wat heb ik nou gezegd? Ik heb alleen maar Gods woord doorgegeven. Maar gewoon in praktijk brengen wat je zelf in de Bijbel leest. Dus als u in mij blijft, zegt Jezus, en mijn woorden in u, vraag maar wat je wilt en het zal u ten deel vallen. Dus vraag wat je wilt en het zal u ten deel vallen. Als ik dit lees, dan heeft dat voor mij al kracht. Want ik spreek niet tegen een afgod, ik spreek tegen de levende God in mijn gebed. En als ik iets voor iets bid en er is nog niks van te zien, van geen enkele verhoring, dan ben ik al blij. Dan denk ik, Heere God, u hoort het. En het gebeurt een keer, alleen op uw tijd. Maar voor mij is dit al, heeft dat al zoveel kracht. Ik kan hier gewoon mee verder. Dus dan ben ik al dankbaar voor wat er nog komen gaat, ook al zie ik er nog niks van. Maar de Hebreeënbrief die zegt ook tegen ons, dus dat we niet gelijk moeten opgeven als iets niet wil, werkt, zeg maar. Ik moet ook volharden. Volharden en niet traag worden in hetgeen ik doe. Want de Heere zegt het zo mooi, zal ik het dan spreken en niet doen? Nee, toch zeker. Er is dus geen woord Frans bij wat er allemaal in de Bijbel staat. Het is zo eenvoudig. Alleen durf ik een stap buiten mijn eigen comfortzone te zetten? Ik zie er naar uit. En dit jaar heeft eigenlijk al zoveel voor mij betekend, dat je steeds vrijmoediger wordt en dat je ja, dat woord je eigen maakt en daarmee ook vooruit kan. Dus ik zie uit naar 2021 wat de Heere God nog zal uitwerken. Hij is erbij, wat er ook gebeurt. Hier wil ik het bij laten. En ik wens u allen een goed uiteinde en een gezegend 2021. Dank u.
Harriet Spronk, dochter van Jacob en Emmy, vrouw van Alvro, voor de luisteraars. Toen ik de aankondiging hoorde van vanavond, toen dacht ik van, oh, ik heb wel een getuigenis. Maar dan sijpelt dat weer weg, dus ik heb hem niet opgegeven. En toen zei mijn moeder, die zei van, zullen we ons opgeven om naar de kerk te gaan? Ik zeg, denk je dat we het nog wel inpassen? En ik zei, nou, we proberen het gewoon. En als ik daar dan zit en als ze daar dan zijn, misschien als er dan nog een gelegenheid is, dan kan ik nog wel weer een getuigenis geven. Maar herinneren jullie je vorig jaar? Want vanochtend hadden Alvro en ik het even over van allerlei dingen die dit jaar waren gebeurd. En ook vanavond om de tafel, ook met de kinderen. Toen wij hier naartoe reden, toen was er zo'n verschrikkelijke mist. Zo'n ontzettende mist. Het was doodeng voor ons om te rijden tussen Kampen en hier. We konden niet rijden. Simone was achter het stuur. En we keken echt met z'n vijven zo van, ga je te ver naar hier, ga je te ver naar daar. Ja, je kon echt niks meer zien. En dit jaar was een beetje een raar jaar. In heel veel aspecten. Wie had ooit kunnen bedenken dat dit jaar zo zou worden? En als je zo door die mist gaat, dan is het super eng. Dan is het hartstikke donker. Het is alsof je in een muur rondrijdt. En je ziet het uiteinde niet. Maar je weet dat op een gegeven moment die mist wel weggaat. Je weet het in je hoofd, maar je ziet het niet op dat moment. En het is ook vreselijk beangstigend als je er middenin zit. En wij weten, wij weten dat alles wat er tegenwoordig gebeurt, dat er een uitweg is. Er is licht aan het eind van de tunnel. En ons licht is dat de Heer Jezus terugkomt. En dan echt alles gaat veranderen. Ik hoop eigenlijk dat ook veel meer dingen ook gaan veranderen hier op de aarde, terwijl we nog leven. Maar dat laat ik even in het midden. Net als in die mist, dat weet ik niet. Ik ben ook geen profeet wat dat betreft. Maar dit afgelopen jaar, wat mij het meeste onrust gaf, was dat echt vanuit onze vriendenkring, heel dichtbij, dat er zoveel mensen waren die echt een beetje in dat complotidee zitten. En dat ging mij beangstigen in de zin van, heb ik het nou zo fout dat ik gewoon rust bij God vind en vrede bij God vind? En God die zal wel een uitweg vinden. Dus toen heb ik gewoon echt de Heer gevraagd, Heer, wat moet ik doen? Moet ik meegesleept worden in die ideeën? Of kan ik gewoon rustig blijven in u? En het is het zesde jaar dat ik begonnen ben met een bijbelstudie, een gespreksgroep van vrouwen in Emmeloord. Dat doen we meestal november, december, januari, februari. Een beetje die maanden. En we hebben in ieder geval 2 keer bij elkaar kunnen komen met een groepje van 6. Net in de niet-crisissituatie. En er was een tekst wat mij heel erg aansprak. En dat is uit Psalm 46. Ik kan de versen zo goed niet lezen, maar, want het staat echt heel, heel klein. Maar hier staat: kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt Hij oorlogen uit. Bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij. Wagens verbrandt Hij in het vuur. Staakt de strijd en erkent dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heere van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. En ik vond het zo mooi. In het Engels staat hier volgens mij, be still and know that I am God. Compleet andere tekst dan wat er in het Nederlands staat. Maar hier staat, staakt de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. En dat sprak me zo aan en toen dacht ik, ja, zie je wel, ik hoef niks te doen. God is degene die strijdt, die voor ons strijdt. Hij heeft een plan met deze wereld, Hij heeft een plan met ons. En ik geloof inderdaad ook, we moeten gewoon doen wat de Heer ons elke dag te doen geeft. En als we daarin trouw zijn, kunnen wij ons licht laten schijnen. Nog steeds laten schijnen. Weten jullie dat wij hier op aarde de enige zijn die de genade van God nog levend houden? Wat zou de wereld, als nou werkelijk de Heer Jezus ons hier uit de wereld weg zou halen? Wat blijft er nog hier op de aarde over? Weet je, het wordt dan een hele trieste bedoeling. Wij zijn het licht van de wereld. Laten we dan ook echt schijnen voor God, voor de Heer Jezus. En dat is wat ik jullie voor de komende jaar ook toewens. Gods vrede. Laten we gewoon doen wat Hij ons te doen geeft.
Hans Dikhoff, echtgenoot van Gerry. Henriette maakt eigenlijk een klein beetje het gras voor mijn voeten weg. Want ik had het net een tekst op mijn hart. En die haalt zij precies aan. En dat was ook eigenlijk wel wat je kon halen uit de vorige getuigenissen. Daarom wil ik jullie ook zeggen, kinderen van God. Wij zijn kinderen van God. Amen. Zonen en dochters. En daarom wil ik jullie bemoedigen met wat de Heere Jezus zegt. Jullie zijn het zout van de aarde. Indien het zout smaakloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen te worden en van de mensen vertreden te worden. Maar jullie zijn het licht van de wereld, Harriet. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Als we om ons heen kijken in deze tijd, dan wordt het donker. Het wordt heel donker. Maar wij zijn het licht van de wereld. En als wij die kleine lichtjes zijn, dat is vaak gezegd hier van de kansel, in het donker worden die lichtjes zo zichtbaar. Je hoeft maar een klein lichtje uit te stralen en het wordt zichtbaar. Laten we dat doen in deze donkere wereld. En dan mogen we samen met Jezus gaan. Laten we dat vasthouden. Amen.
Nou, dankjewel jullie voor het delen van al deze persoonlijke verhalen, verschillende verhalen, eigen verhalen. Dat is het mooie, hè? Ieder op zijn eigen toon, op zijn eigen manier, in zijn eigen geschiedenis. En samen met God onderweg, we mogen elkaar bemoedigen. Het moeilijke van een dienst als vanavond is natuurlijk als voorganger van hoe groot de preek moet je eigenlijk voorbereiden. Ik denk, nou, hebben een paar mensen zich opgegeven voor een getuigenis. Ik maak toch maar een hele preek. Gaandeweg de getuigenissen dacht ik van nou, ik laat dat weg. Hoeveel hou ik nog over? Hoeveel ruimte hebben jullie nog? Wat is nog zinvol om hierbij aan toe te voegen? Ik wil een heel kort punt maken en dan komt de rest later een keer. Toen ik bezig was met het nadenken over deze dienst, het einde van een jaar, toen was ik vooral bezig met dat woordje einde. Het is het einde van een jaar. En natuurlijk kun je zeggen, dat is relatief, want morgen is er weer een dag en het leven gaat verder. En dat is natuurlijk ook zo bij leven en welzijn. En toch is het goed om soms stil te staan en je af te vragen, maar het einde dan? Want ooit komt er wel een einde aan ons leven. En aan het einde van ons leven, dan maak je de balans op. En dan is het, ja, hoe eindig je je leven? Hoe eindig ik straks mijn leven? Hoe eindigt jij, u, het leven? En dat is een hele ernstige vraag ineens. En op een avond als deze is het denk ik een goed moment om ons dat af te vragen. Het is het einde van het jaar. En volgend jaar, nou, gaan we ervan uit dat we nog leven en dat we dingen anders kunnen doen, dingen beter kunnen doen, dat we nieuwe plannen kunnen maken, dat het verder gaat. Maar als dat het niet zou zijn, hoe zou mijn leven dan eindigen? Wat zou je kunnen zeggen, wat is dan de tussenbalans die ik vanavond op zou kunnen maken over mijn leven? En als je de balans opmaakt aan het eind van je leven of aan het eind van een periode, dan kun je dat op twee manieren doen. Je kunt terugkijken en je afvragen wat er allemaal geweest is. Je kunt de balans opmaken over je leven. Terugkijken op je leven en je afvragen wat was er allemaal in mijn leven. Of terugkijken op het jaar. En wij kunnen ook terugkijken op dit jaar en ons afvragen wat was er allemaal in dit jaar. En dan kunnen we veel zeggen over corona, maar ook over vele andere dingen. En dan was dat er allemaal dit jaar. Dat is een manier van de balans opmaken. Dat is goed. Dat is zinvol om te doen. Maar de andere vraag is, hoe eindig je het jaar? Wat is het eindpunt? Kijk, als je als ondernemer aan het eind van het jaar je balans opmaakt, dan kun je wel zeggen van, ik heb een heel goed eerste kwartaal gehad. En in de zomer heb ik ontzettend veel verdiend. En half december ging ik failliet. Dan eindig je het jaar zonder bedrijf en failliet. En misschien wel met een schuld. En dan is dat het einde. Dus uiteindelijk is het voor ons allemaal belangrijk, hoe eindigen wij ons leven? Wat is het eindpunt? Wat is het eindsaldo? Een ondernemer kan het uitrekenen in euro's, of in omzet, of in wat dan ook, in cijfertjes. En ik heb me afgevraagd, van hoe rekenen wij dat dan uit? Wat zou het eindsaldo van mijn leven zijn, van jouw leven, van ons leven? En Paulus maakt aan het einde van zijn leven de balans op. En met die tekst wil ik afsluiten en jullie dat als bemoediging, als uitdaging ook meegeven. In 2 Timotheus 4, vers 6, zegt Paulus dat hij bijna aan het einde van zijn leven is. Want daar zegt hij, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dus hij zegt daar, ik ga bijna overlijden, ik ga bijna sterven. En dan maakt hij de balans op. En dan is zijn conclusie, bijna aan het eind van het leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Wat een prachtig eindpunt. Wat een prachtige eindbalans. Wat is het geweldig om het eind van je leven dat te kunnen zeggen. Wat een mooie tekst. Dat Paulus dat aan het einde van zijn leven kon zeggen. Deze conclusie. Terugkijkend. En wat had hij allemaal niet meegemaakt in zijn leven? Maar terugkijkend kon hij zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. En blijkbaar heeft hij ervoor moeten strijden. Om het vol te houden, om de goede loop te lopen, om de goede dingen te blijven doen. En om het geloof vast te houden. En aan het eind van zijn leven kan hij zeggen, en dat heb ik gedaan. Ik heb het geloof vastgehouden. En dat zat in heel veel getuigenissen. Dat vond ik mooi om terug te horen. Het geloof vasthouden. Uit het geloof blijven leven. Een lichtje blijven. Dicht bij God blijven. Op God blijven vertrouwen. Ondanks de wereld die duisterder wordt. Of de omstandigheden die op ons afkomen. En nou, ik wil zo mijn preek maar heel kort samenvatten. Als een uitdaging aan mezelf en aan u. Om het nieuwe jaar in te gaan. En dat voor ogen te houden. De goede strijd te strijden, de goede weg te gaan en het geloof vasthouden. En dat is soms een strijd. En ik denk dat is ook goed om eerlijk over te zijn. Het is goed om een getuigenis te geven en te zeggen, ik heb het goed gehad en ik ben God dankbaar en we zijn gezegend. Maar het is ook goed om te zeggen soms, en ik vind het moeilijk, ik worstel aan mij en wil je me helpen? We hoeven de schijn niet op te houden, te doen alsof het allemaal makkelijk is in ons leven. Het is soms moeilijk om te blijven geloven in deze tijd. Met zoveel duisternis en met zoveel verleiding en met zoveel stormen en met zoveel wat vragen oproept. En daarin hebben we elkaar nodig. En het is goed om van elkaar te horen. En om voor elkaar te zijn. En elkaar aan te moedigen. Hou vol. Loop de goede weg. Strijd de goede strijd. En hou het geloof vast. En laten wij als gelovigen dat tegen elkaar zeggen. En weten, ja, dat we veilig zijn in Gods handen. En dat God ons verder wil leiden in het leven. Laten we blijven in zijn genade. In zijn genade voor ons. Die er was afgelopen jaar. En God verandert niet. Ook in alles wat voor ons ligt. We mogen op God vertrouwen. Amen. Ik stel voor dat we de dienst afsluiten met het lied Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Een lied wat zo zingt over wat mij betreft, over dit principe. Over het verlangen dat God het belangrijkste blijft in ons leven. Dat we niet iets anders tot het belangrijkste maken of iemand anders. Dat we ons niet af laten leiden door omstandigheden of door duisternis. Maar als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Want u alleen kunt mijn hart vervullen. God alleen kan ons hart vervullen. Alleen in God is er rust, is er vrede, is er overwinning, is er hoop, is er verwachting. Ook voor het komende jaar. Als een hert dat verlangt naar water. Alleen kunt onze harten vervullen. Heer, met leven, met vrede, met blijdschap, met hoop, met uzelf. Dank u wel dat u dat wilt. Dank u wel dat u gekomen bent om onze harten te kunnen vervullen. Dank u wel, Heer, dat u de hemel verliep en mens werd. Dat we net kerst hebben mogen vieren. Heer, maar dat we ook weten dat u alles volbracht hebt aan het kruis. Dat u opgestaan bent, opgevaren en dat u zit in de hemel op de troon. Maar ook dat u door uw geest in ons bent. Dat u bij ons bent. Dank u wel dat u onze harten wilt vervullen. Dank u wel voor die zegen in het afgelopen jaar. En dank u wel dat we met die verwachting ook de jaarwisseling in mogen gaan en een nieuw jaar mogen beginnen. En dit is ons gebed, Heer. Dit is ons verlangen. Dat u steeds opnieuw onze harten vervult met uzelf. U alleen kunt ons hart vervullen. Vul onze harten steeds opnieuw, ja. Maak ons krachtig in u. Maak ons stralend door u. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Laat ons zout en licht zijn. Laat ons leven zijn voor de mensen om ons heen. En dank u wel, Heer, dat er bij u overvloed is. En dat u alles volbracht hebt. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie graag Gods zegen meegeven aan het eind van deze dienst. En ja, mensen hier in de kerk vragen om te gaan staan. En mensen thuis, voel je vrij. Ik wil jullie voor het nieuwe jaar heel veel zegen toewensen. En dat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met jullie zal zijn. ook in het nieuwe jaar, in alles wat voor ons ligt. Amen. Een hele goede jaarwisseling en tot ziens. God zegen.
Zijn werken zijn volmaakt en al zijn